We gaan verder met Romeinen. Daar zijn we al een poosje mee bezig. Doet hij het? Ja. Hij doet het. En voorlopig sluiten we het af vandaag. Het slot van Romeinen 8. En ik begin nog even te lezen bij vers 25. Dat hoort nog bij het gedeelte van de vorige keer, waar Rodi over gepreekt heeft. Vers 25. Als we hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. En God die ons doorgrondt weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En we weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij geroepen heeft, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. En dan komt het gedeelte waar we vanmorgen bij stilstaan. Wat moeten we hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is. Meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden we dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons heeft gegeven in Christus Jezus onze Heer. Ik ga vanmorgen beginnen met een beeld. En ik zeg er maar direct bij dat ik het niet zelf heb bedacht. Maar ik vond het heel goed passen bij vanmorgen. Het EK komt eraan. Duurt nog even. Maar vanaf juni zal Europa een maand lang staan in het teken van voetbal. Hier in Nederland zullen hele straten oranje zijn. Huizen met vlaggetjes en ballonnen. Ik verwacht er niet zoveel van. Maar dat komt misschien omdat ik er geen verstand van heb. Volgens mij mogen we als Nederland al blij zijn dat we mee mogen doen. Maar stel nou dat Nederland zou winnen. Wat zeggen we dan? Dan zeggen we, we are the champions. Wij zijn kampioen. Als je fan bent van een voetbalclub en de club wint, wij hebben gewonnen. Dat is heel vreemd, wij. Misschien kunnen we een beetje voetballen, of hebben we dat vroeger ooit gekund? Misschien zijn we er zelfs best wel een beetje goed in. Maar misschien ook bakken we er helemaal niks van. U zult het misschien niet geloven, maar ik zat zelf destijds in het schoolelftal van de basisschool. Als laatste werd ik er ook in gekozen, want ze hadden nog iemand achterin nodig. Maar hoe dan ook? Als onze club of ons land wint, zijn wij allemaal kampioen. Dan passen we allemaal op onszelf toe. En we zijn trots op hoe goed wij het hebben gedaan. Zelfs als één sporter nummer één wordt. Een zwemmer of een wielrenner of een schaatser. Eentje die voor Nederland uitkomt. Als ergens een Nederlander kampioen wordt, worden wij allemaal kampioen. Zo'n sporter doet iets, bereikt iets, wint de wedstrijd. En wij voelen dat allemaal mee en we delen allemaal in de eer. Wij hebben gewonnen. We are the champions. Nou, dat is eigenlijk precies waar het in Romeinen 8 over gaat. En je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk de hele kern van het christelijk geloof. We zitten hier nu vanmorgen aan het slot van een heel verhaal, hè, Romeinen 8. De brief gaat nog verder, maar dat is een heel nieuw onderwerp. Tot nu toe was het één geheel, 8 hoofdstukken lang. Paulus bleef maar schrijven, hij kwam van het een op het ander. De hele basis van wat we als christenen geloven kwam zo'n beetje langs. En nu komt hij aan het eind, wat moeten we hier verder nog over zeggen? Dit is wat we geloven. Dit is hoe God heeft ingegrepen in de wereld. En hoe wij als mensen ondanks alles het leven krijgen. En als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dan denk je, nou Paulus, er zijn er genoeg. Wie kan tegen ons zijn? Nou, Paulus noemt er zelf een heel rijtje op. Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar, het zwaard. En daar kunnen we nog wel een paar bij bedenken ook. Oorlog, ziekte, angst, eenzaamheid, depressie. Er is zoveel wat ons kan overkomen en waar we bang voor kunnen zijn. Als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Ja, Paulus, kijk eens, als je er nu zou zijn, kijk eens naar Israël en Gaza. Wat er in de Oekraïne gebeurt, stel dat er een kernoorlog komt. Of misschien niet zo erg, maar als mijn lijf niet wil. Of als mijn baan niet wil, of als mijn huwelijk niet wil. Of als ik mijn kind verlies. Maar het is alsof Paulus zegt, ach, wat heeft dat nog te betekenen? Wat stelt dat nog allemaal voor? Waar zou je nog bang voor zijn? En Paulus stelt hier allemaal vragen. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zal God, die zijn eigen zoon gegeven heeft, ons niet alles geven? Wie zal ons nog aanklagen? Wie zal ons scheiden van de liefde van God? Daar zit iets triomfantelijks in. Hè? Kom maar op. Wat er ook gebeurt, wij winnen. En dan zijn we weer terug bij die sport. Want we zitten allemaal in een soort wedstrijd. En het is winnen of verliezen. En onze sport is leven op de goede manier. Leven zoals God het heeft bedoeld. Daar zijn we als mensen voor gemaakt. Het leven met hem en met elkaar. Zodat het goed is in de wereld. Zodat iedereen hier veilig is en kan opbloeien. Daarvoor staan wij op het veld. Maar wij zijn daar helemaal niet goed in. Wij hebben nog niet zoveel bereikt als mensen. We hebben alle wedstrijden verloren. Eigenlijk is het ons van het begin af aan al niet gelukt om van deze aarde een goede plek te maken. Soms doen we echt wel wat goeds en wat zinvols. Maar vaak stelt het ook niet zoveel voor. En dan zitten we weer zo in ons eigen ikje, in ons eigen spelletje. Spelen we alleen maar voor onszelf. Laten we niet doen alsof we het als gelovigen beter doen dan anderen. Soms lukt het even om goed te leven in liefde en vrede, maar vaak genoeg lukt dat niet. Wij zijn ook maar doodgewone mensjes. Ons leven bestaat ook gewoon uit buffelen, werken, ons zorgen maken, slagen en falen, lopen en struikelen, genieten en huilen. En uiteindelijk krijgen ook wij te maken met de tegenstander waar we allemaal van verliezen. De dood. Maar, zegt Paulus, gelukkig is er iemand die er wel heel goed in is. Goed in goed leven. Iemand die 100% liefde is. Iemand die 100% trouw is. Iemand die alles gegeven heeft. Iemand die alle wedstrijden gewonnen heeft. Tegen tegenspoed, ellende, honger, armoede, gevaar en geweld. Steeds was de winst voor hem. En waar wij allemaal van verliezen, heeft hij van gewonnen, de dood. Hier heb je iemand die absoluut wereldkampioen goed leven is. En als straks de hele competitie voorbij is, brengt hij een nieuwe en een echt goede wereld mee. Een wereld die hij zelf heeft veroverd, die hij heeft gewonnen en gemaakt. En dat staat vast, want hij heeft de dood al achter zich. Hij is de kampioen. En hier in de kerk zijn we zijn fans. Want hij heeft gezegd dat hij voor ons op het veld heeft gestaan. En alles wat hij heeft gedaan en wat hij heeft bereikt en wat hij heeft gewonnen, dat telt dus allemaal voor ons. Wij vertrouwen erop dat hij duivel en dood, zonde en ziekte verslagen heeft. Ook onze zonde en ziekte. Wij zijn kampioen, want hij heeft gewonnen. Als je een echte fan van het Nederlands elftal bent, vertrouw je erop dat zij gaan winnen. Zo vertrouwen wij hier in de kerk erop dat Jezus, de enige die alles gewonnen heeft, voor ons heeft gewonnen en nu voor altijd het leven gaat brengen. Dat is geloven. Vertrouwen dat een ander, Jezus, voor ons is uitgekomen en alles heeft gewonnen. En we verheugen ons alvast op de grote huldiging als we allemaal wereldkampioen leven zijn geworden. Precies als in de sport. Al die fans worden allemaal kampioen als hun club wint. Terwijl ze zelf misschien niet eens kunnen voetballen. Maar daar hangt het ook helemaal niet van af. Het is niet zo dat je toch wel een beetje een goede amateur moet zijn, wil je kunnen zeggen dat we kampioen zijn geworden. Zo is het ook voor ons. Het is niet zo dat we in ons geloof, in ons leven, toch wel iets goeds moeten laten zien. Willen we kunnen zeggen dat we bij Jezus horen? Wie zal Gods uitverkorenen nog aanklagen? We kunnen soms best nog onzeker zijn. Ons eigen geweten, dat stemmetje dat ons altijd weer aanklaagt. We geloven wel, maar geloven we wel genoeg? We proberen volgens de Bijbel te leven, maar doen we wel genoeg? Een intieme relatie met God, maar is mijn relatie wel intiem genoeg? Gods stem verstaan, versta ik hem wel genoeg? Maar Paulus heeft daar een antwoord op. Wie zal ons aanklagen? Jezus is gestorven. Met hem ging al ons falen de dood in. Jezus is opgestaan. We horen door hem bij de andere kant het nieuwe leven. Jezus pleit voor ons. Wij zijn aan alle kanten door hem geborgen. Paulus zegt niet, we doen toch ons best. Geloof in jezelf, doe nog iets meer je best. Nee, Paulus zegt, Jezus is er. Hij is gestorven, opgestaan en hij bidt voor ons. Ga niet naar jezelf zitten staren. Ga niet in je eigen gevoel zitten graven. Maar kijk naar Jezus. Het verleden wat achter ons ligt, kan ons niet meer veroordelen. Wat voor ons ligt, de toekomst, is het leven, het nieuwe leven met God. En vandaag komt Hij voor ons op en beschermt Hij ons. Wij houden onszelf niet overeind, maar Zijn liefde waakt over ons, draagt ons, komt voor ons op en brengt ons naar de heerlijkheid waar Hij zelf al is. Wij komen er alleen omdat er iemand anders voor ons uitkomt. Met een beetje beter leven winnen we deze strijd niet. Wij zijn en we worden alleen maar kampioen omdat Hij er is. Jezus, die voor ons wilde uitkomen en echt wereldkampioen goed leven is, sterker dan de dood. Dus er zijn twee mogelijkheden, of we vertrouwen op Hem en we laten Hem voor ons uitkomen, of we doen het met onszelf en dan wordt het niks. Verliezen, degradatie, aanmodderen tot we er definitief uit liggen. Alleen Jezus kan de tegenstanders aan. Alles en iedereen die het leven hier kapot maakt. En wij zijn zijn vent. We vertrouwen erop dat Hij de echte kampioen is. En daarom beginnen we iedere week hier in ons clubhuis alvast met feestvieren. Wij zijn kampioen. Als Hij voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nou, dat is waar Paulus het hier over heeft. Wij zegevieren in dit alles, glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Vroeger stond daar in de oude vertaling, wij zijn meer dan overwinnaars. Wij worden kampioen niet maar met de hakken over de sloot, maar met vlag en munt. Zit niet in mij of zo, dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Als ik naar Christus kijk, win ik met Hem. Die ene die werkelijk geweldig is. Groots. 100% liefde. 100% trouw. Een en al vrede en recht. Een en al goedheid en heerlijkheid. De ene die de dood al achter zich heeft. En nu bezig is een werkelijk goede wereld te maken. Wij worden wereldkampioen leven, met Hem en door Hem, want Hij komt uit voor ons. En geloven in Jezus is niet dat we al kunnen zien dat wij kampioen zijn, hè? Dat we de schaal al in handen hebben. Geloven in Jezus betekent niet dat het lijden al allemaal achter de rug is en ons kan niks meer gebeuren en we bidden en alles komt goed. Dat heeft Roni de vorige keer ook laten zien. Wij zitten nog midden in het leven, ook met het lijden dat daarbij hoort. In dit alles, zegt Paulus, zijn wij meer dan overwinnaars. Midden in ons doodgewone leven, met alle vreugde en alle verdriet. Of het leven nou lukt of niet, in dit alles, niet boven, hè. We zweven er niet boven, we zitten er midden in. Kijk maar naar Paulus zelf. Werd hij door zijn geloof tegen alles beschermd? Nee. Kijk naar wat hij moet meemaken. Altijd weer mensen die hem weg willen hebben. Altijd weer in gevaar. Altijd op de vlucht. En voor hoeveel christenen is dat niet hetzelfde in deze wereld? Altijd om je heen moeten kijken of er geen gevaar dreigt. En hier in Nederland kennen we geen vervolging nog. Maar dat betekent niet dat het leven veilig is. Elke dag pijn die niet weggaat. Je kinderen die je niet kunt beschermen. Meer dan overwinnaars. Die tekst werd ook wel eens gebruikt volgens mij om... Ja, alsof het je allemaal niks mag doen. En je moet leven alsof je nergens last van hebt. Meer dan overwinnen. Dat klopt niet. Paulus haalt er een psalm bij aan. Om u worden we dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Om u, juist omdat je Gods volk bent. Als christen zit je daar juist middenin. Reken er maar op. Wat een onzin als je zou denken dat zulke dingen een christen gelukkig niet overkomen. Of dat als je bidt, dat het allemaal in één keer verdwijnt. De psalm waaruit Paulus citeert is een klaagpsalm. Wij klagen naar God over het onrecht en het lijden dat er niet zou moeten zijn. Paulus somt het allemaal op. De dood die alles kapot maakt. Het leven waarin zoveel fout gaat. Engelen en machten die sterker zijn dan wij. Krachten, dingen die we niet kunnen zien, maar die wel macht uitoefenen. Het heden, kijk maar om je heen. De toekomst, wat gaat er nog allemaal komen? Hoogte, gevaren vanuit het heelal. Diepte, monsters uit de afgrond. Bedenk het allemaal maar. Het lijkt wel alsof we midden in een soort demonische hinderlaag zitten waar wij nooit van kunnen winnen. Maar in dit alles zegevieren wij glanzend. We geloven in Jezus. Hij heeft alles gewonnen. Het toernooi is nog niet voorbij, maar we vertrouwen erop dat we kampioen zijn, omdat Hij alle beslissende wedstrijden gewonnen heeft. Als je van de duivel en de dood gewonnen hebt, dan ben je echt wel wereldkampioen goed leven. Dat is Jezus. Wij zijn meer dan overwinnaars in Hem die ons heeft liefgehad. Dat is nou geloof. Wij strompelen over het veld, wij kreupelen door het leven en we zeggen dat wij de overwinnaars zijn. Niet de duivel wint, niet de dood wint. Niet ziekte, of lijden, of honger, of geweld. Wij zijn kampioen. Het zit niet in onszelf, maar omdat we bij Hem horen. Hij heeft gewonnen. Daarom zijn wij overwinnaars. Dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Het zit in Jezus. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons heeft gegeven in Christus Jezus. Dat is het wonder. Wij worden liefgehad. Niet de liefde die ik in mij heb, maar de liefde die mij gegeven wordt. Zonde is altijd dat wij mensen onszelf op de plek van God zetten. Gods liefde is dat Hij zichzelf op onze plek zet. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons prijsgegeven. En dat is dan ook weer een zinnetje waar mensen over kunnen struikelen. Wat is dat voor een vader die zijn zoon opoffert? Wat is dat voor een God die blijkbaar zomaar zijn kind laat lijden? Maar Paulus heeft het alleen maar over liefde. De liefde van God die Hij ons heeft gegeven in Jezus Christus. De God die alles opgeeft omdat Hij ons mensen wil redden. Hij zoekt zelf het gevaar op. Hij gaat zelf het lijden in. Hij laat zijn eigen zoon de klappen oplopen. Hij laat zich eruit gooien en vermoorden. Het plan van vader en zoon samen. Om ons mensen te redden omdat we al op de rand van de afgrond staan. De liefde van God. Want liefde is in de Bijbel niet zozeer een gevoel. Maar vooral iets wat je doet. Liefde is niet zozeer heftige emoties, maar dat je bewijst dat je er voor de ander bent. Dat je de ander ziet en hoort en helpt en steunt en beschermt. De liefde van God die Hij ons heeft gegeven in Jezus Christus. Hij heeft het laten zien, Hij heeft het gedaan. En die liefde is sterker dan alles wat ons kan bedreigen. Alles waar je je zorgen over kunt maken. Want het was niet maar een gevoel in God. Hij kwam van zijn troon. Hij kwam naar de aarde. Hij liet zich mishandelen en kruisigen. En zo heeft hij alle tegenstanders verslagen en alle wedstrijden gewonnen. Wij zijn kampioen in hem. En je kunt dat beeld zelfs nog iets verder nemen. Want je kunt ook een shirt kopen van je favoriete club of je favoriete speler. Je ziet die gastjes ermee lopen. Op de rug een bekende speler en zijn nummer. Messi natuurlijk en anderen. Betekent dat als ze zo'n shirt aan hebben, dat ze dan opeens heel goed kunnen voetballen? Nee, natuurlijk niet. Maar ze vinden die speler goed, of die club. Daar identificeren ze zich mee, daar zijn ze fan van. Nou, straks kun je voor het EK natuurlijk ook weer in een oranje shirt gaan lopen. Rudy heeft nog even opgezocht of er nog zoiets te koop was voor vanmorgen. Als je een oranje shirt gaat dragen, dan ga je natuurlijk niet tegelijk zeggen, ik heb niks met voetbal en Nederland is niks waard. Nee, je bent een fan. Dus met zo'n oranje shirt kom je voor Nederland op en je gaat alle wedstrijden kijken, zeker als Nederland speelt. En dat kun je ook weer doortrekken naar ons. Paulus zegt ergens, als je gedoopt bent, heb je Jezus aangetrokken. Wij zijn Jezus fans, dus we trekken ook een Jezus shirt aan. Met zo'n shirt zeggen we niet, kijk eens hoe goed wij zijn. Wij kunnen alles aan, wij leven heel goed. Met zo'n Jezus shirt zeggen we, hij is het. Wij zouden als hij willen zijn. Jezus is echt een en al liefde, trouw, goedheid, geduld, vrede, recht. Hij is het helemaal. Wij zijn zijn fans. Daarom dragen we zijn shirt. En als je zo'n shirt draagt, ga je natuurlijk niet zeggen, nou, Jezus kan me niet zoveel schelen. Zijn club interesseert me niet. Ik heb mijn eigen leven. Nee, als we Jezus hoog hebben, hebben we ook hoog waar hij voor staat. Liefde, vrede, niet de baas willen zijn, maar dienen. En Jezus shirt aantrekken betekent, ik zou als hij willen zijn. En ga je natuurlijk ook trainen. Trainen voor die 100% leven in liefde, trouw, recht, geduld, vrede. Als Jezus dat is, dan willen wij dat ook. Stel dat we dat niet zouden doen, van wie zijn we dan eigenlijk een fan? En God weet maar al te goed dat dat ons helemaal niet lukt. Dat we daar helemaal niet goed in zijn. Net zo leven als Jezus. Daarom gaf hij zijn zoon juist. De enige echte kampioen die voor ons uitkomt. Dus als het helemaal niet lukt in ons leven. Ook wel eens echt helemaal niet lukt. Is dat niet het probleem. Dat maakt God niet uit. Het enige probleem zou zijn als je zou zeggen, ik heb er geen zin in. Ik heb geen zin in liefde. Ik heb geen zin in trouw. Ik heb geen zin in eerlijkheid en in vrede en in een goede wereld. Ik heb geen zin in die Jezus-ding. Dat kan natuurlijk niet als je Jezus op nummer 1 hebt staan. Hoe kun je dan een fan van hem zijn? En geen zin hebben in waar hij voor staat en hoe hij heeft geleefd. Het gebeurt, het leven kwam in de wereld en mensen kiezen voor de dood. Het licht kwam op aarde en mensen blijven in het donker. Maar dan word je natuurlijk ook geen kampioen. Als je kiest tegen waar Jezus voor staat, dan gaat de schaal aan je neus voorbij. Maar wat God wil is dat we allemaal wie we ook zijn, wat we nou kunnen en niet kunnen, hoe zwaar het leven ook kan zijn en hoeveel er ook mislukt, dat wij wereldkampioen leven gaan worden. Dat geeft hij ons in Jezus en met Jezus. Dus alle redens om zijn fans te zijn. Om met zo'n Jezus 1 shirt door het leven te gaan. En ons alvast te verheugen op de dag van de huldiging. En elke dag daar naar uitkijken. En ons daar alvast op verheugen. Hoe ons leven er ook uitziet, of uit heeft gezien, of uit gaat zien, in dit alles winnen we glanzen. We zijn kampioen. Niet omdat wij goed zijn, maar omdat God goed is. En Jezus wereldkampioen. We are the champions. In hem. De schaal staat al te wachten. Laten we een moment stil zijn en dan zal ik beginnen.